Sommige inwoners van Wolfheim beweren nog altijd dat ze eerst het driestemmige gehuil van de baby's op de achterbank hadden gehoord en pas later het motorgeluid van de taxi zelf die het dorp binnenreed. Toen de taxi voor de oude dokterswoning aan de Napoleonstraße 1 halt hield, stopten de vrouwen prompt met het vegen van de stoepen, kwamen de mannen met hun glas nog in de hand uit café Terminus, staakten de meisjes hun hinkelspel en liet op het dorpsplein Lange Mekers zich de bal ontfutselen door de doofgeboren Günther Weber, die hem voor beide achteromkijkende Seppe van de Bakker in doel schoot. Dat was op 13 oktober 1984, een zaterdagmiddag. In de kerktoren luidde op dat ogenblik de klok 3 maal. De passagier stapte uit de taxi en wat iedereen meteen opviel was de vuurrode kleur van zijn haar en van zijn baard. De diepgelovige Bernadette Liebknecht sloeg haastig een kruisteken en een paar huizen verder bracht de bejaarde Juliette Blaireau de hand voor haar mond en mompelde: "Mijn God, helemaal zijn vader." 3 maanden eerder waren de bewoners van het kleine Belgische dorp, dat vlak bij het drielandenpunt al zijn hele bestaan knel zat tussen de stevige dijen van het Nederlandse Waals en het Duitse Aken, op de hoogte gebracht van de terugkeer van Victor Hoppe. De magere klerk van notaris Renaar uit Eupen was het vergeelde bordje Zu vermieten voor de verkommerde villa komen weghalen en had Irma Nussbaum, die aan de overkant woonde, verteld dat Herr Doktor plannen had om naar Wolfheim terug te keren. Meer bijzonderheden had hij niet, zelfs een datum kon hij nog niet noemen. Voor de dorpsbewoners was het een raadsel waarom Victor Hoppe na bijna 20 jaar naar Wolfheim terugkeerde. Het laatste wat iemand over hem had vernomen was dat hij in Bonn als arts werkte, maar die informatie stamde van heel wat jaren terug. Er werden dan ook allerlei redenen voor zijn komst verzonnen. De ene meende dat hij geen werk meer had, de andere hield het op zware schulden, Florent Keuning uit de Albertstraße dacht dat hij alleen kwam om zijn huis op te knappen en te verkopen en Irma Nussbaum suggereerde dat de dokter misschien een gezinnetje had gesticht en de drukte van de stad wilde ontvluchten. Daarmee zat zij in elk geval het dichtst bij de waarheid, hoewel ze achteraf grif toegaf dat het ook voor haar een schok was toen bleek dat dokter Hoppe vader was van een misvormde drieling van slechts een paar weken oud. Tot die nare ontdekking kwam Lange Mekers al meteen die eerste middag. Toen de chauffeur van zijn taxi wegliep om Victor Hoppe te helpen bij het openen van het verroeste toegangshek, sloop Lange Mekers, aangetrokken door het aanhoudende gehuil, naar de auto en wierp een blik door het zijraampje. Van wat hij toen op de achterbank zag, schrok hij zo hevig dat hij ter plekke van zijn stokje ging en daarmee op slag de eerste patiënt werd van dokter Hoppe, die de magere jongen met enkele klappen op zijn wang weer bij bewustzijn bracht. Lange Mekers opende daarop knipperend de ogen, keek in een flits van de dokter naar de auto, krabbelde snel overeind en spurte vervolgens zonder eenmaal om te kijken terug naar zijn speelkameraden. Nog enigszins wankel sloeg hij aan de ene kant een arm om de brede schouders van zijn klasgenoot Robert Chevalier, zij zaten allebei in het 4e leerjaar, en legde aan de andere kant een hand op de linkerschouder van Julius Rosenboom, die 3 jaar jonger en 2 koppen kleiner was dan hij. "Wat heb je gezien, Lange?" vroeg Seppe van de Bakker, die met de leren voetbal onder de arm schuin tegenover zijn makker stond en zijn gezicht naar de dove Günther Weber wendde, zodat ook hij kon volgen wat er gezegd werd. "Ze..." begon Lange Mekers, maar hij ging niet verder en trok weer bleek weg. "Stel je niet aan," reageerde Robert Chevalier en hij gaf Mekers een por met zijn schouder. "Wat bedoel je met ze? Is het meer dan 1 baby? 3. Het zijn er 3. antwoordde Lange Mekers en hij stak evenveel magere vingers op. 3 meisjes? Vroeg Günther met een vette grijns bij het zien van de opgestoken vingers. "Dat heb ik niet kunnen zien," zei Lange Mekers, "maar wat ik wel heb gezien..." Hij bukte zich, keek even in de verte, waar dokter Hoppe en de taxichauffeur op dat ogenblik de 2 helften van het toegangshek openden en wenkte zijn 4 makkers dichterbij. "Hun hoofd," zei hij langzaam. "Hun hoofd is gespleten." En met zijn gestrekte rechterhand trok hij in een snelle beweging een verticale streep van zijn voorhoofd recht over zijn neus tot aan de onderzijde van zijn kin. "Tjak," zei hij daarbij. Geschrokken deden Günther en Seppe een pas naar achteren, terwijl Robert en Julius naar het smalle hoofd van Lange Meekers bleven kijken, als zou ook dat elk ogenblik in tweeën scheuren. Ik zweer het je, je kon zo tot achter in hun keel kijken. En ook, echt waar, ook kon je hun blote hersenen zien liggen. Hun wat? Vroeg Gunther. Hun hersenen, herhaalde Lange Meekers en hij tikte met zijn wijsvinger op het voorhoofd van de dove jongen. Buk, riep die uit. Hoe zagen ze eruit? Vroeg Robert. Als een walnoot, maar dan veel groter en slijmeriger. Jeetje, zei Julius, die een rilling over zijn rug voelde lopen. Als het raampje open was geweest, ging Lange Meekers stoer verder en hij stak zijn arm naar voren, had ik ze zo met mijn hand kunnen grijpen. De andere jongens volgden met open mond de beweging van zijn hand, die tot een klauw werd gevormd. Maar meteen daarop wees hij met diezelfde hand naar voren en stuurde zo alle blikken naar de taxi, zowat 30 meter verderop, waarvan Victor Hoppe het achterste portier opende. De dokter verdween half in de auto en kwam een paar tellen later opnieuw tevoorschijn met een grote, donkerblauwe reiswieg, waaruit nog altijd een ontzettend gehuil opsteeg. Aan de twee hengsels droeg hij de wieg over het tuinpad de woning binnen, op de voet gevolgd door de taxichauffeur die twee grote koffers meezeulde. Na een minuut of 3, waarin het op en rond het dorpsplein gonsde van de stemmen, kwam de chauffeur naar buiten, trok de voordeur achter zich dicht en haastte zich naar zijn auto om zichtbaar opgelucht weg te rijden.